Nieuwe botsingen in botsende beschavingen. Het communisme heeft de concurrentie met het kapitalistisch model niet overleefd. Toch is de nieuwe wereldorde van vrijheid en welvaart, waarvan men bij het vallen van de muur droomde, er niet gekomen. Kan die droom er überhaupt ooit komen? Het was het begin jaren 80 dat sommigen al begonnen te vermoeden dat het in stand houden van het communisme niet meer betaalbaar zou zijn. Dit mede als gevolg van technologische ontwikkelingen in de wereld. De hoge beheersingskosten en efficiëntieverliezen wogen niet meer op tegen de veel efficiëntere en innovatievere combinatie van democratie en vrije markt, de zogenaamde gemengde economieën. Met de daadwerkelijke val van de muur werd een nieuwe tijd tegemoet gegaan. Zo was de mening. Het kapitalisme en de vrije markteconomie hadden immers overwonnen. Er werd zelfs gesproken over het einde van de historie en het einde van het denken in absolute waarheden en ideologieën, door mensen als de toen beroemde professor in de politieke economie Francis Fukuyama, die overigens aangeeft niet goed begrepen te zijn. Het moment van euforie dat plaatsvond aan het einde van de Koude Oorlog, creëerde een illusie van harmonie die kort daarna helaas inderdaad een illusie bleek te zijn. In de zomer van 1993 publiceerde het tijdschrift Foreign Affairs een artikel van Samuel Huntington onder de titel A Clash of Civilizations. Dat artikel leidde volgens de redactie in 3 jaar tijd tot meer discussie dan enig ander artikel dat zij sinds 1940 had gepubliceerd. Huntington schreef onder andere: in de wereld na de Koude Oorlog tellen vlaggen mee, net zoals andere symbolen van culturele identiteit, waaronder kruisen, halve manen en zelfs hoofddoeken. Huntington haalt de illusie van harmonie genadeloos onderuit en stelt het conflict tussen culturen centraal. In dit essay worden de culturen niet beschreven op de wijze waarop Huntington dat deed, maar wordt gebruik gemaakt van het model van Clare Way Graves. Graves ontwikkelde zijn systeem in de jaren 50, 60 en 70. Doel zal zijn daarmee de verschillende botsingen wat scherper te ordenen. Ook worden niet de termen gebruikt die in zijn model gebruikelijk zijn. Dit om de leesbaarheid te verhogen voor mensen die zijn systeem niet kennen. Daarbij worden ook een aantal auteurs aangehaald die bepaalde aspecten van de botsende beschavingen accentueren. Tevens wordt in dit essay aandacht besteed aan een botsing die niet door Huntington is beschreven, maar wel naar voren komt vanuit het model van Graves. Die botsing is die tussen de Macworld van Benjamin Barber en wat hier zal worden genoemd groene empathie. Voor een korte intro in het model van Clare Way Graves zie https://www.managementissues.com/images/schema-denkfundamenten-sd.html. Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat ik in dit essay de nadruk leg op de schaduwzijde, de donkere kant, van mondiale ontwikkelingen. Dat laat natuurlijk onverlet dat er ook positieve zaken zijn waar te nemen. Trends van toen. 2 toekomstvoorspellers, James Dale Davidson en Lord William Rees Mogg, zagen destijds, net als Huntington, een vergelijkbare ontwikkeling. Ze combineerden een aantal concrete waarnemingen met elkaar die in de tegenwoordige tijd, 20 jaar later, opmerkelijk accuraat blijken te zijn. In een van hun boekwerken met de titel The Great Reckoning wijden ze destijds een heel hoofdstuk aan wat ze noemden Mohammed Replaces Marx, daarmee bedoelden ze dat de Oost-West tegenstelling zou worden vervangen door Noord-Zuid. Baks, pauselijke en bisschoppelijke agressie eeuwen terug als kiem. Deze culturele botsing, zo kan men stellen, heeft uiteraard al veel eerder een aanvang genomen. Met de ongebreidelde en perverse agressie, zoals die in naam van de kruistochten in de middeleeuwen tentoon is gesteld, is door de Europeanen daarvoor al een basis gelegd. De eminente godsdienstexpert Karen Armstrong schrijft daarover in haar boek, De Geschiedenis van God. Toen de kruisvaarders in 1099 Jeruzalem veroverden, stortten ze zich met de ijver van een Jozua op de Joodse en Islamitische bewoners en slachten ze hen zo wreed af, dat zelfs hun tijdsgenoten ontzet waren. Vanaf die tijd beschouwen de Europese christenen de Joden en moslims als Gods vijanden, terwijl sommige Europese christenen zich ten doel stelden de islam in het Midden-Oosten uit te roeien, hielpen paradoxaal sommige moslims in Spanje het Westen op datzelfde moment zijn eigen beschaving te ontwikkelen. Kortom, zo stelt Karen Armstrong, heeft de kruisvaardersreligie van het westerse christendom geleid tot een scherp onderscheid tussen de kerk van Rome en de andere monotheïstische godsdiensten. Isme tegen isme. De botsing zoals beschreven door Davidson en Rees Mogg is en een van isme tegen isme. Met zou kunnen zeggen een botsing tussen dichotome denksystemen. Dat wil zeggen menselijke systemen die denken en handelen vanuit bipolariteit, of links versus rechts, norm versus afwijking van de norm, etc. Box, de wereld vanuit isme denken, beschouwen. Wat zijn de kenmerken van mensen die de wereld vanuit het dichotome, isme, denken beschouwen? Zij geloven in 4 grote krachten, gehoorzaamheid, orde, straf. Absolute waarheid. De gehoorzaamheid impliceert een hogere autoriteit, iemand van de absolute waarheid. De gehoorzaamheid aan die autoriteit is erg groot, als deze erkend is. Bij het tweede punt, orde, wordt comfort en rust gezocht in structuren en ordeningen. Mensen die de wereld in termen van isme, beschouwen, absolutistisch of denken, zijn erg gevoelig voor angst en in de basis risicomijdend. Daarom klampt de volwassene zich vast aan het zekere, aan structuren die veiligheid bieden en die liefst tot in detail zijn uitgewerkt. De kracht van de ware overtuigingen wordt gedemonstreerd door het straffen van de ongelovingen. Er is schaamte over het doen van slechte dingen die in strijd zijn met de waarheid en het omgaan met slechte mensen. De niet-gelovigen wordt vermeden. Mensen met veel isme zijn gevoelig voor absolute waarheden. Het katholieke geloof, de islam, het humanisme, het communisme, etc. Zij hebben de overtuiging dat hun manier de enige manier is. Om succesvol te kunnen zijn moet je zijn zoals zij. Om in de hemel te komen moet je zijn zoals zij en hun regels precies volgen. Omdat er sprake is van absolute overtuigingen, wordt de boodschap ook uitgedragen. Iedereen moet die hebben vanuit het motto, wij weten wat goed voor je is. Deze kleur heeft de neiging zijn eigen sociale orde aan anderen op te leggen. Isme, wereldbeschouwers verkondigen absolute waarheden in politieke zin zoals liberalisme, socialisme, communisme en kapitalisme. Of ze nu links of rechts zijn. Dat maakt niet uit. De ondertoon is dezelfde, isme. De overtuiging daarbij is ook dat hun overtuiging ook goed voor jou is. Dan zie je bijvoorbeeld dat de hele wereld bekeerd moet worden richting een bepaald geloof. Samuel Huntington vertelt over de roman Dead Lagoon van Michael Dibdin. Het personage van de Venetiaanse nationalistische demagoog geeft daarin zelfs een verscherpt accent van een agressieve vorm van isme-denken. We kunnen geen echte vrienden hebben zonder echte vijanden. Als we niet haten wat we niet zijn, dan kunnen we niet houden van wat we wel zijn. Dit zijn oude waarheden die we na meer dan een eeuw van sentimentele zedenprekerij op pijnlijke wijze herontdekken. Wie dit ontkent, ontkent zijn familie, zijn erfdeel, zijn cultuur, zijn geboorterecht, zijn eigen innerlijke zelf. Hem zal niet snel vergeven worden. In de geschiedenis zijn er diverse aanvullende parallellen te vinden als het gaat om religie. Een voorbeeld geeft de historicus Leo Lucassen. Hij schrijft in zijn artikel, Moslims, nu zijn de katholieken van toen, over vele vergelijkbare voorbeelden, waaronder dat van katholieke Ieren aan het begin van de 19e eeuw. Gedreven door misoogsten emigreerden ze met honderdduizenden tegelijk. In Engeland kwamen ze terecht in de sloppenwijken van Manchester, Liverpool en Londen. Ze werden enerzijds als een bedreiging gezien omdat ze voor een lager loon werken. Maar ook hun katholieke achtergrond bleek polariserend te werken omdat die anders was dan de Anglicaanse kerk. Dat leidde tot grote strubbelingen onder het motto, pausdom en katholiek despotisme of Engelse liberale vrijheid. Men zou ook hier kunnen zeggen, de ene religie tegenover de andere. Beide gevangen in absolutistische denkbeelden. Het ene, isme, tegenover het andere, isme. Net als bij de Ieren versus de Engelsen worden tegenstellingen ook tussen werelddelen met bijbehorende religies versterkt door economische factoren. De islam, waarbij je geen rente mag vragen, maakt een economie minder productief dan economieën die een andere grondslag, met rentevoet, hebben. Zo stellen Davidson en Reis Mochaltans in hun eerder genoemde boek, The Great Reckoning, uit 1993. Terugkijkend hield dat volgens hun mensen in armoede vergeleken met westerse landen. Maar waar de Europese landen een grote veroudering van de bevolking tegemoet gingen en minder kinderen kregen, waren, en zijn, vrouwen in Noord-Afrikaanse en andere Arabische landen veel vruchtbaarder met 4 tot 6 kinderen. Dit zou, schreven ze destijds, mede gezien de arme economieën waar ze in leefden een druk geven om over het rijkere Europa uit te zwermen. En dat zou weer tot culturele botsingen leiden in datzelfde Europa. Dat was een scherpe profetie die ze afgaven. Macworld, de wereld van modernisering en verwestersing. Naast absolute religieuze ideologie versus absolute religieuze ideologie, elk met zijn gevestigde belangen, is er ook nog zoiets als Macworld. Dat zegt althans Benjamin Barber in zijn boek Jihad vs. Macworld. Deze wetenschapper stelt dat technologie, globalisering en gemakkelijkere internationale handel leiden tot een soort Macworld. Dit gecombineerd met een individualiserende ik-maatschappij. Dat zorgt voor een soort universele Amerikaanse afdruk op de hele wereld met daaraan gekoppeld een toenemende macht en invloed van diverse multinationale bedrijven. Macworld is de wereld van de belevingseconomie, on top. Technopolie viert de boventoon, de onderwerping van alle culturele uitingsvormen aan de almacht van techniek en technologie. Beleving en ambitie, gecombineerd met gedachten als, alles is mogelijk, maakt dat werken vanuit een Macworld denken de missie wordt, Macworld in elk huishouden op de aarde. Een kwestie van design en effectieve, advertising en marketing. Naast lobbyen voor wetten die je verder helpen, het beïnvloeden van de Wereldhandelsorganisatie, etc. Macworld, S. economische gedachten sturen de wereld en politiek is economie waarbij geld de politici motiveert. Je kunt dan spreken van een soort economische totale overheersing, en het mag duidelijk zijn. Macworld geeft aanleiding tot nieuwe type botsingen. Box, Macworld filosofie. Macworld is natuurlijk ook de wereld van de vrije markt die tot in het extreme is doorgevoerd. De filosoof Hans Achterhuis laat in zijn boek, De Utopie van de Vrije Markt zien, dat de in Europa nauwelijks bekende A-Griekse YN Rand met haar boek, Utopie, Atlas Shrugged een van de grote fundamentenleggers was van deze gedachte. In Atlas Shrugged proberen kapitalistische utopisten op allerlei manieren de bestaande samenleving kapot te maken. Alleen wanneer de ondergang en de vernietiging van de oude wereld volledig zijn, is het voor hen mogelijk om de nieuwe utopistische economie van het vrije marktkapitalisme op te bouwen. Eigenbelang is het centrale concept in deze wereld. De mens moet in deze visie weer leren dat hij altijd moet handelen met het oog op zijn rationele eigenbelang. Vooral via scheppende productie kiest de mens voor zijn rationele eigenbelang. Wat hij op deze wijze creëert, is zijn eigendom dat onschendbaar is. In deze wereld produceert, concurreert en handelt iedereen met elkaar. Niets wordt uit betrokkenheid of vriendschap gedaan, alles moet door eigen arbeid worden verdiend. De superkapitalisten laten zelfs niet na elkaar te vertellen hoe graag ze de ander beconcurreren en het vel over de oren halen. Dat is alleen maar goed voor de productie en de welvaart die op deze wijze snel groeien. Volgelingen van A-Griekse YN Rand waren onder andere Milton Friedman met zijn Chicago Boys en niet te vergeten Alan Greenspan. Zie ook http://www.managementissues.com/globalisering/globalisering/de-shopdoctrine-2008-01047.html. Macworld versus Clan First. En Macworld versus religieusisme. De structuur van de politieke loyaliteit, zo stelt Huntington, is onder Arabieren en onder moslims altijd diametraal tegenovergesteld geweest aan die in het moderne Westen. In het Westen was de nationale staat met zijn nationale wetten en regels het toppunt van politieke loyaliteit. Als minister en ambtenaar werk je voor de staat. Die schrijft de normen voor en daar hou je je aan. Net zoals een isme, denkende burger zich aan de wetten en regels houdt. Staatswetten en regels gaan boven alles. Die staan als het ware boven hem resp. Zijn van een hogere orde, in de Arabische wereld waren, zijn twee fundamentele structuren belangrijker. Enerzijds waren dat de religie, cultuur, wereldrijken, anderzijds vooral de familie, clan, stam, stammen, clans, hebben, zo geeft Huntington verder aan, altijd een centrale plaats ingenomen in de politiek van de Arabische staten. De grondlegger van Saoedi-Arabië had zijn succes voor een belangrijk deel simpelweg te danken aan de slimme wijze waarop hij een stammencoalitie tot stand wist te brengen via huwelijken en andere middelen. In andere landen zoals bijvoorbeeld Libië zijn er tenminste 18 grote stammen. In Soedan leven ongeveer 500 stammen. In een tribale wereld is de clan, familie belangrijker dan de staatsregels. In westerse landen is dat omgekeerd. Als je in een clan-cultuur iets gedaan wilt krijgen, doe je dat via de familie. MAW ook ambtenaren regelen iets voor je omdat je van de clan bent. Regels worden niet gezien als absolute normen, maar als verlengstukken om de clan te dienen. En haal het daarbij niet in je hoofd de familie, clan te benadelen of te schande te maken. Terzijde, als bevolkingsgroepen met een sterke ondertoon van clans, stammen met elkaar slaags raken, leidt dat gemakkelijk tot etnische zuivering, het zuiver houden van de bloedverwantschappen. Kijk maar eens naar wat er bijvoorbeeld in Rwanda gebeurde. We hebben dus niet alleen te maken met lokale gemeenschappen van gelovigen, religieuze, isme-identiteit, maar juist ook met gemeenschappen gebaseerd op een clan-first systeem, etniciteit gebaseerd stammen, denken en bloedverwantschappen. En dat botst ook met Macworld. Thomas L. Friedman geeft in zijn boek De Aarde is Plat een treffende omschrijving van de verschillen tussen clan-denken en Macworld-denken met zijn individualistische trekken als hij schrijft. Tribale culturen en denkwijzen overheersen nog steeds in veel Arabische landen, en die stammencultuur staat haaks op samenwerking. Wat is het motto van de stammencultuur? Ik, mijn broeder en mijn neef. Wat is het motto van de globalist die wereldwijde leveranciersnetwerken bouwt? Ik, mijn broer, mijn neef, 3 jeugdvrienden, 4 mensen in Australië, 2 in Beijing, 6 in Bangalore, 3 uit Duitsland en 4 mensen die we allemaal op het internet hebben gesproken, kunnen tezamen een wereldwijd netwerk creëren. Let op, sommige migranten verwarren baantjes krijgen via netwerken met baantjes krijgen via de clan. Er zit echter een wereld van verschil tussen baantjes krijgen via ik, mijn broeder en mijn neef met de bijbehorende familie, clandruk, en het jeugdvriendennetwerk dat je zelf verder kunt uitbouwen. Macworld wordt als een duidelijke bedreiging gezien van plaatsen in de wereld waar lokaal clandenken primair het leven bepalen. Of het nu de Koerden zijn in Irak, de Basken of de verschillende stammen en clans in Afghanistan zoals de Pendhans, Hazaras, Oezbeken en Tajiks. Ze voelen zich door deze mondiale ontwikkelingen in het nauw gedreven. Stamverbanden en eeuwenoude patronen worden door het expansieve economische karakter van Macworld bedreigd. Een eenvoudig voorbeeld. Stammen die bijvoorbeeld honderden jaren bepaalde natuurlijke stoffen hebben gebruikt en geleverd, mogen dat plotsklaps niet meer omdat het DNA-profiel, de genetische structuur, is gepatenteerd door een bedrijf uit een ander werelddeel. Iets dat vraagt om een tegenreactie. Baks, ethno-nationalisme. In sommige landen kan men spreken van etnisch nationalisme. Een mix van clan-denken en ISM-denken. Amy Hua beschrijft in haar boek World on Fire praktijken van wat het betekent een vrije markt met Macworld-denken op te dringen aan een clan-cultuur. Ze geeft vele voorbeelden, ook vanuit het verleden van haar eigen familie, van kleine etnische clans die zeggenschap krijgen over een groot deel van een gebied. Dat leidt tot het ontstaan van ethno-nationalisten, clans die dominant zijn in een land. Een staat is dan niet zozeer een democratisch systeem met een absoluut karakter van wetten en regels voor iedereen en uniform toegepast. Iets dat boven de partijen staat. Nee, een staat verwordt dan tot een expressie en leefmiddel van een clan. Iets dat logisch volgt uit clan first, denken. Dit leidt vaak tot het loskomen van onderdrukte etnische spanningen met andere clans met alle zuiveringstendensen, van dien, Macworld versus, religieus isme en Macworld bedreigt ook de religieuze, isme-denkers. Degen die handelen vanuit absolutistische dogmatische interpretaties van religieuze geschriften, voor het fundamentalistische denken, wordt de wereld door alle Macworld-ontwikkelingen steeds slechter. De normen staat immers onder druk en worden bezoedeld. Het is vanuit de perceptie van de laatstgenoemden een beetje te vergelijken met Madonna die een optreden geeft in een moskee waardoor mensen geestelijk worden verontreinigd met zaken die niet horen. Niet passen bij de normen, die van een hogere orde zijn. Snelle muziek, snelle computers, MTV, internet als een expressie van de individualiserende wereld die een uitholling en bedreiging vormen van de oude cultuur en bijbehorende samenlevingsvorm. Macworld versus het isme van de staat met zijn wetten en regels. En dan hebben we nog de botsing met de soevereine staat zelf. Historisch hebben Macworld-ondernemingen altijd moeite gehad met de publieke functies van een natie omdat deze werden ervaren als een onterechte inperking van winstmogelijkheden. Inmiddels hebben grote ondernemingen een enorme steeds groter wordende invloed op de politiek. Hierover schrijft Joe Buchan in zijn boek The Corporation, het pathologisch streven naar macht en winst. De manager die vanwege een principiële zorg voor de integriteit van het democratische proces weigert zich bezig te houden met de beïnvloeding van de politiek, brengt niet alleen schade toe aan de eigen aandeelhouders, maar ook aan de wettelijke verplichting van de onderneming de eigen belangen te bevorderen. het is niet de taak van de mensen die leiding geven aan een grote onderneming de democratie te beschermen, maar om in te spelen op de onzekerheden en de obstakels die zij opwerkt te omzeilen. Overheden en politiek zijn inmiddels op talloze plekken gecapituleerd en dan gaan regelmatig andere belangen wegen. Een klein voorbeeld is Edison Schools. Dat is een beursgenoteerde onderneming die scholen beheert voor plaatselijke overheden en die uiteindelijk zelf scholen wil bezitten. Enkele jaren geleden kelderden de aandelen van het bedrijf. Om te bezuinigen heeft het bedrijf de schoolboeken, computers, laboratoriumgereedschap en andere zaken van de hand gedaan en de bedrijfsleiding in een klaslokaal gestopt. Nieuwe keizerrijken. De nieuwe keizers en keizerrijken zijn in Macworld de superkapitalisten met hun bijbehorende organisaties van de eerder genoemde A-Griekse Y-N-rand geworden, waarvan er menigeen heel wat meer geld omzet als het bruto nationaal product van een land. In zijn uitwassen zou je het een wild kapitalisme kunnen noemen. Net zoals in vroegere tijden in het Wilde Westen er een was van cowboys, rednecks en gunmen, met relatief weinig overheidsbemoeienis, zo zie je een speelveld ontstaan waarop nationale overheden relatief weinig vat hebben, de wereld als vrijhandelsplek. Bax, de nazistaat als vazalbedrijf van de nieuwe keizerrijken. Ook de eerder genoemde Davidson en Reis Mack geven, in een later boek dat ze schreven met de titel Love Sovereign Individual, Mastering the Transition to the Information Age voorbeelden van een verdergaande vercommercialisering van de publieke functie bij het verder doorzetten van marktwerking, bij een verdere doorwerking van Macworld op nazistaten en publieke functies zullen bijvoorbeeld. Bij een bankroet van steden of staten wegen, bruggen, scholen etc. worden verkocht aan commerciële organisaties of andere eenpartijstaten en daardoor volledig deel worden van de mondiale Macworld marktwerking, en kunnen daardoor deel worden van de nieuwe mondiale keizerrijken. Dat gaat nog een stap verder dan het voorbeeld van Edison Scholes, maar ook bijvoorbeeld diplomatieke functies kunnen handelswaar worden. Zo schrijven Davidson en Reis Mogh. Consider the move by the Seychelles, a tiny country in the Indian Ocean, to enact a new investment law that the US government officials describe as a Welcome Criminals Act. Under the law, anyone who invests $10 million in the Seychelles will not only be guaranteed protection, but will be issued a diplomatic passport. Contrary to the assertions of the US government, however, the intended beneficiaries are not drug dealers, who are generally under the protection of more important governments in any event, but independent entrepreneurs who have become politically incorrect. The first potential beneficiary of the Seychelles law is a white South African who became wealthy by circumventing the economic sanctions against the former apartheid regime. Now he faces the danger of economic retribution by the new South African government and is willing to pay the Seychelles for protection. Absolutistisch, of, denken in strakke regels en normen en afgebakende grenzen heeft op dit gedrag veel minder vat. Uitholling van nationale zelfbeschikking is het gevolg van deze gang van zaken. En ook dat leidt tot tegenreacties zoals het Nederlandse en Franse nee tegen Europa. De eigen nationale soevereiniteit staat op de tocht door het Macworld streven. De nazi-isme denkers voelen zich bedreigd. Het correcte gedrag van, zoals het hoort, en de daarbij horende maatschappelijke orde staan onder druk. Maar dat houdt MC World fans niet tegen. Macworld denkt immers in alternatieven en mogelijkheden en vindt altijd wel een nieuwe variant om het of denken te slim af te zijn. George Orwell en Macworld. Een klassiek schrijver als George Orwell laat in zijn boeken als Animal Farm (1984) zien dat vele gevestigde machten polarisaties nodig hebben om hun posities te kunnen behouden. De meesten denken dat zijn verhalen over absolute macht en het scheppen van vijanden in functie daarvan alleen verband hielden met het communisme. Zijn waarnemingen en gedachten hebben echter een diepere en bredere betekenis. Een gemeenschappelijke vijand houdt immers de gemoederen bijeen en angst maakt mensen onderdanig aan hogere machten. Bovendien is de vraag of diverse industrieën en machten belang hebben bij een ontwikkeling naar denk- en cultuurvormen die gemeenschappen met elkaar verbinden, respect voor de aarde laten zien en mensen als individu weer in contact brengen met wie ze zijn. Misschien houden ze de bestaande polarisaties liever in stand. Vanuit dat perspectief lijkt de aanslag van 9/11 te worden aangegrepen om een nietsontziende War on Terror uit te roepen die als rechtvaardiging gebruikt wordt om Afghanistan en Irak binnen te vallen en als excuus gebruikt wordt om een ongekend systeem van repressie door te voeren in de hele westerse wereld. Veiligheid gaat boven vrijheid. Tegelijkertijd worden er enkele economische Macworld belangen meegediend. Zoals Claire W. Graves liet zien, zit er in obsessief Macworld machtsdenken een koude rationaliteit. Een beetje zoals Goldfinger in de gelijknamige James Bond film. Koude calculatie betekent ook gewoon kosten en ellende op anderen afschuiven waar dat maar kan, zoals we in een volgende paragraaf zien. Een Macworld machtsgeobsedeerde kan daarbij gemakkelijk een spel spelen met clan-denkenen en isme-denkenen en doet dat om te winnen. Kwestie van onder andere de media bewerken en naar je hand zetten. Keizer worden in een Macworld-wereld betekent immers dat je het spel iets anders hebt leren spelen dan in vroegere tijden, ook al zitten er enkele parallellen. Ik herinner me een verhaal over koningen die met elkaar afspraken oorlog tegen elkaar te gaan voeren. Ze kregen te veel mensen in het land en dat leidde tot spanningen. Door de groepen met elkaar te laten vechten werd de bevolking gedecimeerd, de spanningen verminderd. De koningen konden daarna weer rustig op hun troon blijven zitten. Een aparte coalitievorm van verdeel en heers. Maar ondanks het spelen om te winnen heeft echter ook een teveel aan Macworld denken zijn grenzen, zoals onderstaand Bax aangeeft. Bax, teveel ongezond Macworld in je bloed. Een van de verhalen in de Griekse mythologie is hier bijna symbolisch voor en laat zien hoe excessieve koude rationele calculatie zijn eigen ondergang schept. Een houthandelaar met de naam Erizichten bezit enorm veel weelde in de zin van excessief Macworld gedrag, meer, groter, groots en individuele hebzucht. Niets is heilig voor hem. Op zijn land staat een boom die aan de goden is toegewijd, waar heilige geesten omheen dansen. Erizichten maalt daar allemaal niet om. Hij kijkt naar de boom en schat het volume in dat deze boom aan hout kan opleveren. Tegen alle protesten in kapt hij de boom om, waarbij al het geestelijke leven dat aan de boom zat gekoppeld, moet vluchten. Een van de goden echter spreekt een vloek over hem uit voor zijn hebzucht. Vanaf die dag heeft Erizichten een onverzadigbare honger. Hij begint al zijn voorraden op te eten en vervolgens maakt hij alles op wat hij heeft. Nog steeds onverzadigbaar eet hij zijn vrouw en kinderen op. Aan het einde heeft Erizichten alleen nog maar zichzelf en eet hij zichzelf op. Brom, Zohar, D. en Marshall, E-Spiritual Capital, Wealth We Can Live By. Uitgeverij Bloomsbury, London, 2004. Groene empathie, een bedreiging voor Macworld. Naast de boven aangegeven botsingen blijkt er een nieuwe botsing in de onderstroom aanwezig te zijn. Daarmee zijn we in dit essay uitgekomen op een Next Generation botsing. Een auteur die de onderstroom voortreffelijk beschrijft die verantwoordelijk is voor deze nieuwe botsing is Jeremy Rifkin. Lees daarvoor zijn laatste boek met als titel The Empathic Civilization. Het geeft inzicht in een denkfundament dat de koude ratio van Macworld onder druk zet. De onderstroom bestaat uit nieuwe vormen van empathie. Empathie, voelen, betekent je te verplaatsen in de anderen en dan vooral de strijd van een ander te voelen om in de eigen levensreis te slagen. In het groene empathie-denken is die empathie niet alleen naar je familie of gelijk genormeerde gericht, maar uitgebreid tot de hele wereld. Dat maakt dat je rampen die anderen treffen ervaart als eigen rampen. Je voelt daarbij de zwakheid, kwetsbaarheid en het lijden van anderen. Is het groene empathiesysteem in je actief, dan voel je bijna letterlijk de pijn van anderen in je. Empathie is dan het nieuwe sociale bindmiddel en universele mensenrechten vormen de gedragscode. Door deze empathie kan groene empathie niet tegen het schade die anderen berokkend wordt, en tegen zoiets als oordelen. Er is ook een sterke verwerping van stukken van de isme-denkers. Daarbij valt te denken aan zoiets als strafgeven. Er is in het groene empathie-denksysteem dan ook geen hemel en hel, zoals die in het isme-denken aanwezig kunnen zijn. Het nationalistische denken is eveneens verdwenen bij groene empathie. Niets is het waard om voor te moorden of voor te sterven. Het leven in vrede is wel een thema, maar dan wel zonder de isme. Onderdeel van de groene empathie wordt het idee dat Macworld ook zo zijn grenzen heeft. Bijvoorbeeld, de onbeperkte materiële groei zonder te kijken waar en hoe wordt gegroeid. Daarbij worden de uitbuitende mondiale praktijken van groepen mensen, zoals bijvoorbeeld in de sweatshops op de Filipijnen, een emotioneel probleem voor dit denkfundament. Of een ander voorbeeld. Als bedrijven kunnen groeien door ongebreidelde houtkap in het Amazonegebied, en dit gaat ten koste van het menselijk welzijn. Dan wordt een fundamentele motivator van groene empathie geraakt. Groene empathie ziet vele van de uitwassen van Macworld als een gevolg van de te sterke focus op bijvoorbeeld aandeelhouderswaardeen als intensieve menshouderij. Het kapitalisme, dat gefocust is op meer meer meer, creëert zijn eigen schaduw en tegenkracht. Weelde krijgt in groene empathie een andere betekenis, that which we have access to that enhances the quality of life. En dat is iets anders dan de hoeveelheid geld of goederen die we bezitten. In groene empathie is weelde datgene dat de diepere menselijke aspecten van ons leven verrijkt. Doordat groene empathie de wereld ervaart als een netwerk van relaties, kijkt het anders naar het lineaire machtsdenken van de isme en het individualistische macht, vrije markt en alternatieve denken van Macworld. De wereld van groene empathie is niet lineair. Haar relaties zijn niet lineair of anders geformuleerd, niet hiërarchisch. Hiërarchieën vervagen en worden horizontale samenwerkingsverbanden. Dit houdt in dat een invloed of een bericht door het gehele netwerk gaat en waarbij de open terugkoppelingsketens ervoor zorgen dat het netwerk zichzelf kan reguleren. Door zijn open karakter en meer diffuse relatie tot de omgeving is zo'n netwerk ook nooit echt stabiel in de traditionele zin van het woord. Er blijft een constante stroom van nieuwe informatie door het netwerk lopen. De botsing tussen Macworld en groene empathie is er een tussen de excessieve koude calculatie kant van die wereld en menselijk welzijn. Excessief Macworld corporatisme tegenover een groen empathisch denkfundament met zijn bijbehorende open netwerkorganisatie. Box, koude calculatie. De volgende anekdote is een eenvoudig voorbeeld van koude calculatie. Toen General Motors begin jaren 70 een nieuwe kleinere Malibu ontwierp, werd een technicus gevraagd een analyse te maken van de branden in dit soort voertuigen als de benzinetank op een bepaalde plaats in de auto werd geplaatst. In zijn rapport werd aangegeven dat het plaatsen van de tank op die plaats ongeveer 500 menselijke verbrandingen, ongevallen per jaar zou betekenen. Dit aantal werd vermenigvuldigd met het bedrag dat de maximale hoogte van een schadevergoeding waartoe het bedrijf kon worden veroordeeld te weten $200.000. Dit bedrag van 500x$200.000 werd gedeeld door het getal 41 miljoen. Dat is het aantal auto's van GM dat in die tijd in Amerika rondreed. Zijn conclusie was dat dit GM per auto $2.40 kostte. De kosten om ervoor te zorgen dat de tank in de auto niet explodeerde, werd geschat op $8.59 per voertuig. Dat betekende dat GM $6.19 aan extra winst had als ze het ontwerp van de auto niet veranderen resp. Accepteerde dat mensen het leven lieten bij een brand. Zoiets lukt je niet meer bij een dominant systeem van groene empathie, Brom, Bakan, JP Corporation, het pathologisch streven naar macht en winst. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam, 2005. Hou in gedachte dat extreme Macworld machtsgeobsedeerdheid niet zoveel op met groene empathie. Macworld denkenden ervaren dit als een serieuze bedreiging voor hun macht en gevestigde posities. Niet alleen vanwege het softe karakter. Zeker ook de openheid van de laatste maakt zaken transparant die extreme Macworld liever niet naar buiten ziet komen. Denk maar eens aan de Enron-affaires. Graves voorspelt vanuit zijn model daarom dat Macworld machtsgeobsedeerden zullen proberen de groene empathiestroming te ondermijnen. Zou hun dat lukken, zo stellen zijn inzichten ondubbelzinnig, dan betekent dat vroeg of laat niet alleen het einde van hunzelf maar ook van de rest in de wereld. Denken in Macworld macht en alternatieven heeft blinde vlekken voor ecologische negatieve systeem-spin-offs. Die zijn vroeg of laat onvoorzien en niet meer beheersbaar vanuit Macworld oplossingsdenken. Zelfs niet met eerder genoemde koningsstrategieën. Tegelijkertijd stelt hij ook dat Macworld tijdelijk kan winnen, maar dat een andere wet zegt dat een systeem dat een grote complexiteit aan kan vroeg of laat een waardesysteem zal vervangen dat een minder grote complexiteit aan kan. Ook de absolute vrije markt blijkt zijn grenzen te hebben en creëert nieuwe problemen die vanuit een Macworld denkfundament niet meer kunnen worden opgelost. Zoals Einstein opmerkte, je kunt een probleem niet oplossend vanuit dezelfde gedachtenstroom van waaruit ze zijn ontstaan. Het relativisme, de wendbaarheid en flexibiliteit in groene empathie zijn meer geschikt voor complexe systemen dan Macworld. Of zoals Rifkin het zo mooi beschrijft. Because empathic skills emphasize a non-judgmental orientation and tolerance of other perspectives, they accustom young people to think in layers of complexity and force them to live within the context of ambiguous realities where there are no simple formulas or answers, but only a constant search for shared meanings and common understandings. Tot slot, een duurzame basis als ontbrekend puzzelstuk. Velen constateren dat er een noodzaak ontstaat voor een wereld, beyond, de polariseringen zoals religie versus religie, clan first. Etniciteit versus clan first, versus Macworld en religie versus Macworld, mogelijk dat groene empathie een katalysator daarvoor kan zijn. De tijd lijkt rijp te worden voor denkvormen en culturen die de weg weten te vinden naar het in eenvoud respectvol omgaan met de aarde, respectvol omgaan met andere gemeenschappen en een wereld waarin mensen het contact herstellen met hun echte ik. Weer besef krijgen van wie ze in wezen zijn en hoe ze zijn verbonden met wat om hun heen is. Dat zal de basis zijn voor een leven op en met de aarde dat met recht duurzaam is te noemen. Max Herold. April, 2011. Gebruikte literatuur, meer weten? Max Herold. De spiraal van waarden en denken. Uitgeverij Symbolon, 20.006 https://www.managementboek.nl/book/9789074899222/-spiraal-waarde-en-denken-max-herold-affiliate-1910. Max Herold. Denkfundamenten ontsluierd. Uitgeverij managementissues.com 2005. Zie https://www.managementboek.nl/book/9789090912890/denkfundamenten-ontsluierd-max-herold-affiliate-1910. Francis Fukuyama. Het einde van de geschiedenis en de laatste mens. Olympus Non-Fictie. April 2004. Einde geschiedenis en de laatste mens. Francis Fukuyama. James Dale Davidson en Lord William Race Mogg. The Great Reckoning, uitgeverij Fireside, 1993. The Great Reckoning, James Dale Davidson en William Race Mogg. Samuel Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Verkregen via http://www.stetson.edu/archive/polski/media/clash.pdf. En Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations. Foreign Affairs, Summer 1993, 72, 3, Ressarg Library Corps PG. 22, Samuel Huntington. Botsende beschavingen, cultuur en conflict in de 21ste eeuw. Uitgeverij Antos, 1997, Botsende beschavingen, Samuel P. Huntington, Leo Lucassen. Moslims nu zijn de katholieken van toen. In Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken. Nummer 4, april 2010. Benjamin Barber. Jihad vs. Macworld. In The Atlantic Monthly, p. 53-63, 1992. Zie ook Jihad vs. Macworld, Benjamin R. Barber, George Orwell. Animal Farm. Uitgeverij Penguin Books, London, 2000. Animal Farm, George Orwell. George Orwell. 1984. Arbeiderspers, 2004. 1984, George Orwell, Karen Armstrong. Een geschiedenis van God, 4000 jaar Jodendom, Christendom en Islam. Een geschiedenis van God, Karen Armstrong en Armstrong, Karen. Friedman, Thomas L., De aarde is plat. Uitgeverij Nieuw Amsterdam, 2005. De aarde is plat, L. Friedman Bakan, J.P. Corporation, Het pathologisch streven naar macht en winst. Uitgeverij Business Contact, Amsterdam, 2005. The Corporation J. Bakan. James Dale Davidson en Lord William Race Mogg. The Sovereign Individual, Mastering the Transition to the Information Age. Uitgeverij Simon & Schuster, New York, 1999. The Sovereign Individual, James Dale Davidson en William Race Mogg. Zohar, D. & Marshall, E-Spiritual Capital, Wealth We Can Live By. Uitgeverij Bloomsbury, London, 2004, Spiritual Capital, Dana Zohar en Ian Marshall Peters, J&J Pau, Intensieve Menshouderij, Hoe Kwaliteit Oplost Irrationaliteit. Uitgeverij Scriptum, Schiedam, 2004. Intensieve Menshouderij, druk 1, Jaap Peters. Jeremy Rifkin, The Empathic Civilization, The Race to a Global Consciousness in a World in Crisis. Penguins Group, 2009. Hans Achterhuis. De Utopie van de Vrije Markt. Uitgeverij Lemniscaat, 2010. De utopie van de vrije markt Hans Achterhuis. Amy Hua. World on Fire. Uitgeverij Cornerstone, 2004. World on Fire Amy Hua. A Griekse Y en Rand. Atlas Shrugged. Uitgeverij Penguin Books, 2007. Atlas Shrugged Ayn Rand.